Wij lezen uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, te beginnen in hoofdstuk 8 vanaf vers 16. Ik lees uit de Telos-vertaling en op uw liturgie vindt u de NBG-vertaling afgedrukt. 2 Korinthe 8 vers 16. Maar God zij dank die dezelfde bereidwilligheid voor u in het hart van Titus heeft gegeven, want hij heeft de aansporing wel ontvangen, maar zeer bereidwillig is hij uit eigen beweging naar u toegereisd. En wij hebben ook de broeder met hem meegezonden, wiens lof in het evangelie in al de gemeenten verbreid is. En dit niet alleen, maar hij is ook door de gemeenten gekozen als onze reisgenoot met deze genade die door ons bediend wordt tot heerlijkheid van de Heer zelf en als bewijs van onze bereidheid. Zodat wij dit voorkomen dat iemand ons verdacht maakt bij deze overvloed die door ons bediend wordt. Uit hoofdstuk 9, vers 5. Ik achtte het dus nodig de broeders aan te sporen vooruit tot u te gaan en uw tevoren beloofde zegen vooraf in gereedheid te brengen, opdat dit gereed is als zegen en niet als een afgedwongen gave. En dit zeg ik, wie spaarzaam zaait, zal ook spaarzaam maaien. En wie rijkelijk zaait, zal ook rijkelijk maaien. Laat ieder geven nadat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is machtig alle genade overvloedig te doen zijn jegens u, opdat u in alles altijd in bezit van al het nodige overvloedig bent tot alle goed werk. Zoals geschreven staat, hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. En dan vers 15. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Ik nu, Paulus zelf, vermaan u door de zachtmoedigheid en goedertierenheid van Christus. Ik, die in uw tegenwoordigheid wel nederig ben, maar in mijn afwezigheid moedig ben jegens u. Ik verzoek u dan dat ik, als ik aanwezig ben, niet moedig hoef te zijn met de beslistheid waarmee ik denk op te treden tegen sommigen die denken dat wij naar het vlees wandelen. Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. Want de wapens van onze strijd zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God, tot afbreking van bolwerken. Daar wij de overleggingen en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God afbreken en elke gedachte gevangen nemen tot de gehoorzaamheid van Christus. En gereed staan elke ongehoorzaamheid te wreken wanneer uw gehoorzaamheid vervuld zal zijn. Kijkt u naar wat voor ogen is? Als iemand het vertrouwen heeft in zichzelf dat hij van Christus is, laat hij er verder bij zichzelf aan denken dat zoals hij van Christus is, zo ook wij het zijn. Tot zover uit het woord van God. We hebben de vorige maal gezien, broeders en zusters, beste vrienden, dat deze twee hoofdstukken, 8 en 9, op een voor ons gevoel nogal uitgebreide wijze schrijven over één enkele collecte. Maar dat is dan ook wel een heel belangrijke, waarover Paulus ook al in de eerste brief geschreven heeft en ook elders in het Nieuwe Testament. In het boek Handelingen horen wij daarover. En daar zat het grote principe achter dat, terwijl deze gelovigen uit de volkeren rijk gezegend waren door de Joodse gelovigen die hun het evangelie gebracht hadden, zo omgekeerd deze gelovigen uit de volkeren nu een zegen moesten brengen aan deze Joodse broeders en zusters die het zeer moeilijk hadden. Titus is daarbij Paulus metgezel. We zijn midden in dat gedeelte gebleven bij hoofdstuk 8 vers 16... Paulus komt, hij is op dit moment nog in Macedonië, hij komt daar vandaan. Hij is op weg naar Korinthe in het zuiden, in Achaïe. En hij heeft bij Macedoniërs een geweldige bereidwilligheid gevonden om te geven. Terwijl die mensen straatarm waren, hebben we in de eerste verse gelezen, hebben ze Paulus bijna gesmeekt of ze mee mochten doen aan dit geweldige werk. Dat is nog eens bereidwilligheid, dat is nog eens een offergave, dat is heel bijzonder. Paulus, zei ik al, heeft Titus erop uitgestuurd. Titus had hij ontmoet in Macedonië. Hij kwam zelf uit Azië, zeg maar van de westkust van het tegenwoordige Turkije. Had in Macedonië Titus gevonden en nu stuurt hij Titus terug naar de Corinthiërs. Hij heeft ongetwijfeld deze brief meegenomen. Maar hij heeft ook daar in Korinthe, zoals het ook hier in de brief staat, die broeders en zusters daar aangespoord om werk te maken met die collecte. We hebben dat al eerder gezien, ook in hoofdstuk 1 Korinthe 16. Het was niet de bedoeling dat als Paulus daar zou komen, dat het zakje zou rondgaan en ze dan, wat ze dan toevallig bij zich zouden hebben, zouden afstaan. Nee, ze moesten elke week wat opzij leggen, ze moesten zelf thuis opsparen. Dat is wel heel bijzonder, hebt u dat ooit meegemaakt? Dat u hebt gespaard voor een collecte. Dus elke keer wat je overhoudt daarvan iets wegleggen, zodat het uiteindelijk meegegeven kon worden. Op die manier kun je wel een hoop geld bij elkaar brengen. Maar het gaat hier natuurlijk over arme mensen die van het weinige dat ze hadden elke keer iets opzij moesten leggen om een substantiële bijdrage te kunnen doen. Zo wordt Titus nu naar hen toegestuurd en hij is ook zeer bereidwillig om dat te doen. En er wordt een broeder met hem meegestuurd, een beetje geheimzinnige figuur. Er wordt verder niet verteld wie hij is, we noemen hem broeder X. Hij komt hier in vers 18 voor en straks in 9 vers 3 lezen we ook, ik heb de broeders gezonden. Dat is dan Titus plus deze anonieme broeder. En later in hoofdstuk 12 vers 18 komen we ze nog eens een keer tegen. Ik heb Titus aangespoord en de broeder met hem gezonden. Niet altijd worden de namen van de betrokken personen genoemd. Maar we horen wel van deze broeder dat zijn lof in het evangelie in al de gemeenten verbreid is. Hij had een belangrijke geestelijke reputatie in het evangelie. En nu moet ik u naar aanleiding van die laatste verzen van hoofdstuk 8 op een paar heel belangrijke dingen wijzen. Wij zien hier dat Titus en deze onbekende broeder belast worden met het inzamelen van deze collecte. En dat niet alleen. We lezen ook in de volgende verzen dat Paulus verschillende reisgenoten bij zich heeft gehad, die allemaal de collecten van hun eigen regio droegen en met Paulus meereisden om dat geld naar de Judea te brengen. Al die gemeenten hadden zulke broeders afgevaardigd. In Handelingen 20 vindt u dat hele gezelschap bij elkaar en daar wordt ons verteld dat Paulus tot in Azië vergezelden, dat is 20 vers 4, Sopater, de zoon van Pyrrhus, van Berea, van de Thessalonikers Aristarchus en Secundus, Gaius van Derbe, Timotheus en de Aziaten, dus die kwamen uit die kleine provincie Azië in West-Turkije, Tychicus en Trophimus. Daar hebt u een paar van die namen van deze broeders die persoonlijk het geld van hun regio overbrachten naar Jeruzalem. Waarom deed Paulus dat? In de eerste plaats, heel simpel, omdat hij op geen enkele wijze de schijn wilde wekken dat hij misschien wel van al dat geld dat hij mee moest nemen zelf iets achterover wilde drukken. Hij wijst erop in vers 20 en 21, niemand mag ons verdacht maken bij deze overvloed die door ons bediend wordt. Want wij behartigen wat eerlijk is. Niet alleen voor de Heer, maar ook voor de mens. Dat is het eerste. Hij doet dat om zelf geen argwaan te wekken wat zijn eerlijkheid betrof. In de tweede plaats, het gaat hier ook om een belangrijk principe. Dat geld is van deze broeders en zusters. Het is niet Paulus geld, het is ook niet voor hem bedoeld. Zij zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Laten die broeders die verantwoordelijkheid ook op zich nemen om persoonlijk dat geld daar naartoe te brengen. En deze reisgenoten werden door die gemeente uitgekozen, want het was het geld van die gemeente en dus hadden zij daar ook iets over te zeggen. Dus konden zij bepalen welke broeders met Paulus meereisden. Laat ik dat nou eens mogen contrasteren met iets heel anders. In allerlei kerkelijke richtingen en gemeenten zie je dat er verschillende manieren bestaan om te komen tot het geestelijk leiderschap in een gemeente. Wat men aanduidt als oudsten of ouderlingen of hoe je dat ook wil zeggen. Daar staat ook niet in de Bijbel een voorwaarde bij geschreven hoe je tot deze oudsten komt. Hoe het duidelijk moet worden wie die geestelijke leiders zijn. Dan kun je dus naar eigen bevind van zaken handelen, als maar één ding heel duidelijk is. Het geld is ons geld en wij bepalen wie dat geld gaat wegbrengen ergens naartoe. Maar de gemeente is niet onze gemeente. Menige voorganger zegt dat zo wel, mijn gemeente, en we weten ook wel wat hij bedoelt. Maar het is niet zijn gemeente natuurlijk in de letterlijke zin van het woord. In datzelfde Handelingen 20, als Paulus afscheid neemt van de oudsten van Efeze, dan zegt hij in vers 28... De Heilige Geest heeft jullie tot opzieners aangesteld over die gemeente. Even los van de vraag hoe het nou duidelijk was geworden in Efeze dat deze broeders het geestelijk leiderschap samenvormden. Hoe ze daartoe ook gekomen mogen zijn, wat voor procedure ze daarbij ook gevolgd zijn, dat maakt niet uit. Als maar één ding heel duidelijk het is. Het is de gemeente van God, gemeente van Christus. En dus maakt hij uit wie de geestelijke leiders zijn in die gemeente. En daarom zegt hij, de Heilige Geest heeft jullie daar aangesteld. En dat is heel belangrijk. Het is zijn gemeente en niet onze gemeente. Daarom kennen wij, als het goed is, geen enkele vorm van democratie. Een democratie waar wij bij van onderaf onze eigen leiders aanstellen. Dat mag in de politiek zo zijn, maar dat is niet in de gemeente zo. In het ideale geval kiezen wij diegenen uit waarvan wij de innerlijke overtuiging hebben dat de Heilige Geest ze over de gemeente heeft gesteld. Dus kiezen we ook eigenlijk niet. We erkennen slechts diegenen die door de Heilige Geest klaarblijkelijk als geestelijke leiders zijn aangesteld. De praktijk is daar vaak ver vandaan. Het is al moeilijk genoeg om iemand te vinden. En als dan tenslotte iemand ja zegt om op tal gesteld te worden, zoals dat heet, dan zijn we al blij. Maar het is altijd goed om de lat hoog te leggen en te zeggen, dit is het ideaal. Maar als het over geldelijke zaken gaat, is het wat anders. Wie beheert ons geld? Natuurlijk, in zekere zin is het ook het geld van de Heer. En natuurlijk, als het goed is, zullen we ons ook daarin door de Heilige Geest laten leiden welke broeders meegestuurd moeten worden door Paulus om dat geld over te brengen naar Judea. Maar het is toch de moeite waard om je te bezinnen op de vraag, aan wat voor criteria moeten zulke broeders nou voldoen? Het eerste wat in ons hoofd vermoedelijk opkomt is, die broeders moeten verstand van geld hebben. Nou, dat was in die tijd helemaal niet zo. Bij ons is het handig als je wat weet van het bankwezen en van het overmaken en weet ik het allemaal. Maar toen droegen ze gewoon een grote zak. En waarschijnlijk nog een paar flinke wapens om rovers op een afstand te houden. Je hoeft helemaal geen verstand te hebben. Je moest aan hele andere eisen voldoen. En dat is goed om dat vandaag ook te bedenken. Er staat van deze broeder dat zijn lof in het evangelie wijdverbreid is. Deze broeder werd niet beoordeeld op zijn economische talenten en financiële gaven. Hij werd beoordeeld op zijn geestelijk gehalte. Het gaat om een vertrouwenszaak, natuurlijk. Dus je verwacht ook dat het geestelijke broeders zijn die dat geld gaan overbrengen. Maar hun reputatie ligt niet op het horizontale vlak, maar in het verticale. Zijn lof die hij heeft bij de Heere God, zodat ook in deze eenvoudige dingen, en dat zie je keer op keer in dit hoofdstuk, de naam van God wordt groot gemaakt. Dat vind ik zo mooi. Misschien denkt u, ach, dit zijn maar eenvoudige hoofdstukken, daar valt ook niet zoveel aan uit te leggen. Het is vrij simpel, zeker als je het in de nieuwe Bijbelvertaling leest, die alle moeilijkheden in de Griekse grondtekst voor ons hebben weggepoetst, zodat het leest als een trein als je het daar leest. Dan is het heel duidelijk en dan spreekt de tekst voor zichzelf. Maar als je dit soort kleine dingen leest, elke keer het aanhalen van schriftplaatsen, elke keer het wijzen op de eer van God, de eer van Christus, dan zie je dat Paulus een man was, en daar kunnen we een voorbeeld aan nemen, die alle dingen, ook de meest eenvoudige, ook zaken als beheer van gelden, zeer geestelijk bezag. En hoge eisen stelde aan de mensen die dat deed, die daarvoor zorg dragen moest. Let ook op het feit dat Paulus zegt, ik wil op geen enkele wijze argwaan wekken. Ik word argwanend op het moment dat een broeder zegt, hoezo, vertrouw je me niet? U weet allemaal uit eigen ervaring, misschien van heel dichtbij, misschien van wat verder weg, hoeveel broeders, en misschien zijn tegenwoordig ook wel zusters, die daarin betrokken zijn, in de fout gegaan zijn in het verleden. Het is een geweldige verantwoordelijkheid om gelden toevertrouwd te krijgen. En daar zijn al heel wat geweest die daarmee ongelooflijk de mist in gegaan zijn. De oorzaak lag niet alleen bij hen zelf. De verzoeking werd te groot. Maar het is ook altijd zo dat de anderen die verzoeking mede hebben geschapen. Onbewust, onbedoeld, maar intussen. Als u ooit zo'n taak op u gelegd krijgt, zorg er zelf voor dat u grondig gecontroleerd wordt. Niet alleen maar om eventueel wantrouwen de kop in te drukken, maar ook voor uzelf. U kunt in eerste plaats fouten maken, maar ook juist om te voorkomen dat iemand ooit met een schuin oog naar u kijkt. Zorg dat u ingedekt bent door strenge controles. Paulus zei, ik begin er niet aan al dat geld persoonlijk over te brengen. Dat doen jullie zelf. Dat zijn broeders die jullie kunnen vertrouwen, die geestelijke kwaliteiten hebben, niet het financiële. En jullie moeten dat met hen regelen. Zelfs voor Titus geldt dat. Die broeders zijn beproefd, zegt vers 22. Titus was dat ook, maar ook deze broeder X, die meegestuurd was, in vele dingen dikwijls beproefd dat hij bereidwillig is, en nu nog veel bereidwilliger door zijn grote vertrouwen in u. Op de proef gesteld. Niet alleen maar hoe ze met geld omgaan, maar op een geestelijke gezindheid. En Paulus, Titus ook, hij is mijn deelgenoot en medearbeider bij u. En die broeders, onze broeders, ze zijn gezanten van de gemeente. Ze zijn Christus heerlijkheid. Dat wil zeggen, ze strekken Christus tot eer. Is dat niet bijzonder? Dat geldt eigenlijk voor alle diensten in de gemeente. Strekken die broeders en die zusters die deze of die klus in de gemeente klaren, hoe eenvoudig het ook is, hoe praktisch het ook is, strekken zij Christus tot eer? Of zijn we in de praktijk al blij als iemand, wie het ook mag zijn, die klus wil klaren? Ook als het gaat om heel gewone praktische arbeid die op zichzelf niet direct met een geestelijke bediening verband houdt. Maar juist ook al die praktische zaken zijn zeer nuttig, zonder die kan een gemeente niet werken. Als er niemand zou zijn om dit gebouw schoon te houden, of om koffie te klaar te maken, of te zorgen dat het gebouw verwarmd is, dat zijn allemaal natuurlijke bedieningen om zo te zeggen. Maar ze kunnen ten diepste alleen maar uitgevoerd worden door mensen die Christus tot eer strekken. En dat geldt voor de eenvoudigste dingen. Hier zie je nou een typisch voorbeeld hoe de simpelste zaken door Paulus op het hoogste vlak bezien worden. Nou zegt Paulus verder in hoofdstuk 9 wat jullie bijdragen voor de collecte betekent. Daar heb ik helemaal geen twijfel over. En ik neem aan dat jullie de broeders hartelijk zullen ontvangen. En dat die vast kunnen beginnen met het inzamelen van die collecte. Zodat ik dat niet pas hoef te doen als ik bij jullie ben. Ik heb ze vooruitgestuurd zodat jullie op tijd klaar zijn. Het is ook heel mooi om te zien, dat zit ook een stuk psychologie in. Tact van de apostel. Hoe hij aan de ene kant prijst voor hun bereidwilligheid, hun offerbereidheid en het verlangen dat ze al vroeger bekend hebben gemaakt om mee te doen aan de offeranden, zodat Paulus hen weer kon ten voorbeeld stellen aan de broeders in Macedonië. Allemaal heel mooi. Maar aan de andere kant zie je dat Paulus toch tegelijkertijd aandrang uitoefent en blijft sturen. Ook daar is in een stukje wijsheid, een stukje vaderlijke wijsheid. Prijs mensen daar, en dat geldt vooral voor kinderen, maar het geldt ook eigenlijk voor grote mensen, er zit niet zoveel verschil tussen. Prijs ze daar waar ze geprezen kunnen worden en realiseer je tegelijkertijd dat zachte aandrang heel goed is. Want wat een jaar geleden door die Corinthiërs is toegezegd, daar moeten we nu maar van afwachten hoe dat op dit moment ervoor staat. We weten hoe mensen soms met groot enthousiasme iets kunnen beginnen en hoe dat na maanden of een jaar weer helemaal ingezakt kan zijn. Paulus stuurt deze broeders, zodat ze, en er komen ook Macedonische broeders mee, stille wenk. Weet je nog hoe vrijgevig die Macedoniërs waren? Komen ook mee. Dus zorg dat jullie je beste beentjes voorzetten, broeders in Korinthe. Zodat als die Macedoniërs komen, zij niet zullen denken, nou, die doen het heel wat minder goed dan wij het daar gedaan hebben. Maar zorg dat jullie daaraan lof mogen verdienen door de vrijgevigheid en de bereidwilligheid waarmee die collecte bij jullie wordt opgehaald. Zorg ervoor, zegt vers 5, dat die tevoren beloofde zegen vooraf in gereedheid is gebracht. Zodat het inderdaad een zegen is en niet iets wat ik heb afgeperst. En dan komt hij ook weer in dit geval met belangrijke geestelijke principes. In vers 6, wie spaarzaam zaait zal ook spaarzaam maaien. Wie rijkelijk zaait zal ook rijkelijk maaien. Dit is een principe dat we door de hele Bijbel heen vinden. En dat beschreven wordt in de terminologie die deze mensen het beste verstonden. Wij zijn in een sterk geïndustrialiseerde samenleving. Maar hier was het 150 jaar ook zo dat verreweg de meeste mensen op het platteland leefden. En dat beelden ontleend aan het platteland dus ook het makkelijkst begrepen werden. Dat beginsel vind je van het Oude Testament af. Een prachtig voorbeeld is het boek Spreuken. Je zou het hele boek Spreuken als het ware gebaseerd kunnen denken op dit principe. Wat een mens zaait, dat zal hij ook maaien. Als je rogge zaait, krijg je na verloop van tijd een rogge oogst. Dat klinkt nogal simpel, maar de spreukendichter zegt, zo gaat het ook in de geestelijke wereld. Als je zuinig bent, je denkt, nou ik heb niet veel rogge, laat me zuinig zijn met die rogge. Als je een klein beetje rogge in je land zet, krijg je ook maar een klein beetje rogge oogst. Het is eigenlijk zo simpel als wat, dat is natuurlijk ook de bedoeling. Een goed beeld moet heel simpel, heel logisch zijn, dan heeft het zijn meeste kracht. Maar nu zegt Paulus, dat is ook zo in het geestelijke en daar is het helemaal niet vanzelfsprekend. Als je rijkelijk geeft, wil hij zeggen, krijg je ook rijkelijk terug. Nou, dat mag met zaaien en maaien zo zijn. Als je veel zaad zaait, krijg je veel oogst. Want elk korreltje, daar komt een plant uit. Dus veel korreltjes zaaien betekent veel planten. Maar dat dat in de geestelijke wereld zo is, daar zijn we helemaal niet zo van overtuigd. Als je 100 euro hebt en je geeft er 10 weg, dan blijft er maar 90 over. Dat voel je. En ergens wil het er bij ons niet zo goed in dat je die 100 rijkelijk terugkrijgt. Niet in de vorm van geld per se, maar in de vorm van zegen. En toch is dit zo'n belangrijk Bijbels principe. Geven moet met blijmoedigheid gebeuren, dus niet korzelig, niet traag, niet met tegenzin. God heeft de blijmoedige gever lief, hebben we aan het eind van vers 7 gezien. Maar geven doe je ook als een investeren in het koninkrijk. Een belangrijk economisch principe is dat de kost voor de baat uitgaat. Je moet eerst geld investeren. Als je in een bedrijf al opzet, moet je beginnen met uit te geven. Vaak moet je dat dan lenen. Je begint met uit te geven. En als die zaak één keer gaat lopen, dan komt het dubbel en dwars terug. Dat is tenminste de bedoeling. Als je winst gaat maken, dan kun je zelfs je schulden afbetalen. En dan begint het leuk te worden. Want dan zul je wat je in geringe mate geïnvesteerd hebt, rijkelijk terugkrijgen. Gelooft u dat het ook zo gaat in het Koninkrijk Gods? Geven is investeren in het Koninkrijk Gods. En daar komt oogst uit voort. En die oogst is natuurlijk in de eerste plaats voor de Heere God. Die oogst is in de eerste plaats de zegen die aan zielen toebereid wordt. Gelooft u dat je daar zelf ook zegen van ontvangt? Dit is een heel belangrijk principe. In dit heel eenvoudige hoofdstuk, waar helemaal niet zulke ingewikkelde dingen aan bij uit te leggen zijn. Geven betekent zegen. We hebben in het buitenland de reputatie dat wij krenterige gevers zijn. Misschien zijn er daar vanavond ook wat minder mensen dan anders, omdat het over de kunst van het geven gaat. Maar goed, dat weet ik niet. Het is misschien een slechte gedachte van mij. Maar het is wel heel opmerkelijk. Dat mensen daar toch gauw wat schrikkerig op reageren. Ik heb een oude evangelist gekend, die zei altijd, het laatste wat van een Hollander bekeerd wordt, dat is de portemonnee. Als die bekering, die spreidt zich als een olievlek uit in zijn hele bestaan, en het allerlaatste, dan kan je zien dat hij echt bekeerd is, dat is als die portemonnee ook nog open gaat. Bij Zacchaeus zag je dat meteen in Lucas 19. Je zag die man, die tollenaar, die is echt bekeerd. Want hij erkent al de lelijkheid die hij met het geld heeft uitgehaald. En hij gaat geven aan de armen. Hij is niet meer op schraperigheid ingesteld. Hij is ingesteld op geven. Het geven is zegen. In de handelingen wordt één woord van de Heer Jezus geciteerd dat we niet kennen uit de evangelie. Dat is heel bijzonder. Er zijn een paar van dat soort voorbeelden. Maar dit is een letterlijk citaat van de Heer Jezus. U vindt het niet in de evangelie, maar wel in de handelingen. En dat is, het is zaliger te geven dan te ontvangen. De zaligheid, de gelukzaligheid, het gelukkige van het geven. Van het blijde geven. Het moet je eigen besluit zijn. Je eigen voornemen. Moet je ook in je eigen hart bepalen. Wat ga ik geven? Sommige mensen die collectes aankondigen, die zijn er ook erg goed in. Dat vinden we ook niet leuk. Als iemand 10 minuten besteedt aan een collecte, terwijl de collecte de moeite waard kan zijn om er 10 minuten aan te besteden. Om mensen duidelijk te maken, A, waarvoor ze precies geven en B, hoe belangrijk het is dat ze daar veel voor gaan geven. En dat betekent dat je dus niet kijkt wat je toevallig in je portemonnee hebt. Dat is een innerlijk besluit. Nadat je, zegt vers 7, nadat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen. In je hart doe je een overweging. Je kunt zeggen, je laat je daarbij leiden door de Heer, best. Ik heb ook wel eens gehad dat ik me voornam om iets te geven. En dat ik een heel duidelijke stem in mijn hart onthoorde die zei, nee, je moet dat geven. En als die stem zo duidelijk is, dan geef ik ook met blijmoedigheid. Want dan weet ik, dat zit goed, dat komt van rechtstreeks van boven. Maar in het algemeen, ook al heb je niet zo'n duidelijke stem daarboven, daarbij, het is jouw overweging. En die overweging is, hoe belangrijk is het doel? Wat kan ik missen? En dat is meestal bij ons niet het probleem. Er zijn maar weinig mensen die zo arm zijn dat die vraag echt heel serieus voor hen is. We weten allemaal, als we 5 keer zoveel zouden geven, dat we het eigenlijk in de rest van ons leven nooit zouden merken dat we dat gedaan hebben. Dus het is ontzettend belangrijk dat je daar dus overweegt en dat je niet zomaar wat doet. En dat je gericht bent op het koninkrijk Gods. Dus het is investeren in zijn koninkrijk. Investeren betekent je verwacht zegen terug voor de zaak van de Heer. Voor zijn eer, voor zijn belangen, voor de belangen van zijn werk. Maar ook zegen die op jou terugkomt. En God helpt je daarin. Vers 8 zegt, God is machtig alle genade overvloedig te doen zijn jegens u. Opdat u in alles altijd in bezit van al het nodige overvloedig bent. Er zit dus ook een element van genade in. God geeft jou alle zegen en alle goede en alle steun als jij gaat investeren. Als jij de moed hebt om in te leggen in zijn koninkrijk, dan zul je de zegen terug opvangen. Hij heeft uitgestrooid, citeert uit de psalmen, hij heeft aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Rijkelijk uitgestrooid. God is het die aan de zaaier zaad verschaft en brood tot voedsel. Dat wil zeggen, eigenlijk zijn we in alle dingen van God afhankelijk. Ook het zaaisel, dat ontvangen we van God. Jezus heeft in Lucas 16 daar heel belangrijke dingen over gezegd. Hij onderscheidt daar tussen dat wat van ons is en dat wat we in bruikleen hebben. Wat van ons is, dat zijn onze aardse bezittingen. Wat van ons is, dat zijn onze geestelijke bezittingen. Ik zeg het net verkeerd. Wat wij in bruikleen hebben, dat zijn juist onze aardse goederen. Nooit wordt het Nieuwe Testament eigenlijk onze aardse goederen, onze eigenlijke zegeningen genoemd. Merkwaardig is dat we daar het meest voor danken. Analyseer uw eigen gebeden maar eens zo per etmaal. Wij danken uitbundig voor alle aardse zegeningen. Daar zijn we heel goed in. Terwijl die ons alleen maar in bruikleen zijn gegeven. Paulus zegt tegen de rijken in 1 Timotheüs 6 dat die van hun rijkdom rijkelijk mogen genieten. En er staat er een dubbele punt, namelijk om aan te geven hoe je dat het mooiste kan doen. En er staat er door daarvan weg te geven. Dat is het hoogste genot dat je ervan hebt. Hij geeft het om het in bruikleen te hebben. En je doet het in bruikleen zo goed mogelijk als je het investeert in zijn koninkrijk. En de Heer Jezus onderscheidt dat in Lucas 16 van onze eigenlijke geestelijke zegening. Daar hoef je niks van weg te geven, die zijn helemaal van jou. Dat is die geestelijke zegening in de hemelse gewesten waar Paulus het over heeft in Efeze 1 vers 3. Dat zijn onze eigenlijke zegeningen. En de rest, dat is alleen maar in bruikleen. We ontvangen het om door te geven. Ik herinner me een christen uit de 20e eeuw, uit de 19e eeuw. Een steenrijk man die een gigantisch project heeft gefinancierd voor het koninkrijk Gods. Ongelooflijk, heel veel, miljoenen uit zijn eigen persoonlijke middelen. En hij zei later, het voelde alleen maar alsof ik een doorgeefluik was. Ik had het ontvangen, maar het was nooit van mij. Ik had het slechts in bruikleen. En ik werd alleen maar gebruikt door de Heere God om het door te geven voor dit werk waaraan ik het heb gespendeerd. Het is ook hier weer de eer van God. De dienst van deze bediening voorziet niet alleen de behoefte van de heiligen, zegt vers 12. Dat zijn dus weer die heiligen in Jeruzalem, in Judea, waar die collecten naartoe gaan. Maar het levert ook geweldig veel dank aan God op. Altijd is dat het grote criterium. De eer van God, de dankzeggingen aan God. Die heiligen, die ontvangen dat geld. En die sturen jullie niet per se dankbrieven, misschien ook wel. Maar ze danken God. Als u iets gaat geven, gaan zij God danken. Er zal des te meer dankzegging opstijgen tot de Heere God door alles wat jullie aan hen geven. Vanwege die liefdadigheid van jullie gaven en van jullie dienst. Jullie hebben bewezen dat je je onderwerpt aan de evangelie van Christus. Deze rijkelijke liefdadigheid is een bewijs dat jullie onderdanig zijn aan het evangelie. Dat jullie wandelen in de weg van het evangelie. Dat jullie weten, dit is wat het evangelie van ons vraagt. En zij zullen dan weer God daarvoor danken en ze zullen ook voor jullie bidden. Dat is al de eerste geestelijke vrucht. De mensen die het ontvangen gaan God ervoor prijzen. Hebben jullie bewerkt? Ze gaan ook voor jullie bidden. Dat is, hebben jullie ook bewerkt. Dat zij gebeden voor gaan opzenden voor jullie. Uit dankbaarheid voor wat jullie hebben gegeven. En dan eindigt dat hoofdstuk eigenlijk tamelijk onverwacht, zou je kunnen zeggen. Met deze opmerking. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dit is eigenlijk net zoiets als we hadden in hoofdstuk 8, vers 9. Waar Paulus laat zien hoe de geestelijke houding was van die Macedoniërs. Die zo bereidwillig waren, ondanks dat ze straatarm waren. En dan ineens, hebben we dat vorige maal gezien, wijst hij dan op een prachtig principe dat we bij de Heer Jezus zelf vinden. Dat is dus, zoals ik al zei, een aanwijzing hoe Paulus de mooiste, de eenvoudigste dingen, de simpelste dingen van het leven, altijd weten plaatsen in de meest rijke context. Op het hoogste niveau de dingen behandelt. Want, zegt hij, u kent de genade van de Heer Jezus Christus. Dat hij, terwijl hij rijk was, ter wille van u arm is geworden. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Als je dus wil weten hoe je moet geven, kijk dan naar de Heer Jezus. Die gaf alles. Hij was rijk, hij werd arm, opdat jullie rijk zouden worden. Nou, daar kunnen wij nooit tegenop. Wie die stoffelijk rijk is, maakt zich arm opdat andere mensen rijk zouden worden. Maar geestelijk deed de Heer Jezus dat precies. En zo doet hij dat aan het eind met een niet zo indrukwekkende tekst. Maar toch in principe is het hetzelfde in vers 15 van hoofdstuk 9. God helpt ons om te geven. God is het die ons daarin steunt. God is het die daarin ons beloont. God is het die rijkelijke vrucht geeft op onze liefdadigheid. Maar het mooiste is, God is degene die het voordoet door zijn eigen onuitsprekelijke gaven. Het is mooi om te zien, dat woord onuitsprekelijk, dat komt een paar keer in het Nieuwe Testament voor. Een paar hoofdstukken verder zullen we het zien als Paulus in de hemel opgetrokken is en daar onuitsprekelijke woorden heeft gehoord. Petrus gebruikt dat woord, hopen we in het volgende seizoen te zien, als hij het in 1 Petrus 1 heeft over die onuitsprekelijke vreugde. Onuitsprekelijk, zo staat het ook letterlijk in het Grieks, dat betekent daar waar je eigenlijk niet over kan praten. Dat wat je niet in woorden kan uitdrukken. Wat al onze menselijke woorden te boven gaat. Wat onbeschrijfelijk is. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Het is een gave die je niet kan beschrijven, maar waarvoor je wel kan danken. Dat is een heel belangrijk principe in het Nieuwe Testament. Dat wat we niet kunnen begrijpen, daarvoor kunnen we wel danken. Dat wat we niet kunnen vatten, laat staan in woorden kunnen weergeven, daarvoor kunnen we wel aanbidden. We doen eigenlijk niet anders. Er zijn vele dingen die in feite boven ons verstand uitgaan. Vele verborgenheden Gods. Maar daar liggen we niet wakker van. Theologen mogen proberen er zo dicht mogelijk bij te komen, dat moeten ze ook. En ze helpen ons daarin. Ze proberen het geheimenis zo dicht mogelijk te benaderen. Maar er is altijd een grens aangesteld. Maar dat wat je niet kunt vatten, daarvoor kun je altijd aanbidden. Sterker nog, de mooiste dingen waarvoor we God aanbidden, dat zijn juist die dingen die zo hoog, zo verheven, zo rijk, zo diep zijn, dat we er ook niet bij kunnen. En als hier dus staat dat God ons in Christus iets gegeven heeft dat in rijkdom en in omvang onuitsprekelijk groot is, dan is dat iets waarvoor je altijd kan danken. Ook al kun je het niet beschrijven. Uiteindelijk zullen we moeten zeggen, dat zou je kunnen vragen, zouden die broeders in Judea ons nog een bedankbriefje sturen? Dat willen mensen graag, als ze wat gegeven hebben, dan verwachten ze toch, dat is de eerste bevrediging die je dan toch van het geven hebt, als er een bedankbriefje komt. Maar begin dan maar eens met God te danken voor zijn gave voor jou. Elke christen die iets geeft, moet weten dat hij dat ook doet omdat hij bij God in het krijt staat. Niet dat wij God iets kunnen terugbetalen van wat hij in Christus voor ons gedaan heeft. Zo bedoel ik dat niet. Maar toch wel, alles wat we geven is zo nietig vergeleken bij wat hij gaf. Hij gaf alles. Hij gaf zijn hemel leeg, zoals het wel eens is uitgedrukt. In de persoon van Christus. En daarom is dat een prachtige afsluiting van dit gedeelte. Gods gave gaat onze gaven altijd verre te boven. In hoofdstuk 10 lijkt het net alsof er een diepe kloof gaapt tussen hoofdstuk 8 en 9 en wat nu volgt in hoofdstuk 10. Het contrast is zo groot dat, en dat heb ik u al eens eerder kort aangegeven, er mensen zijn die menen dat deze laatste hoofdstukken, de laatste vier hoofdstukken van deze brief, oorspronkelijk tot een heel andere brief van Paulus aan de Korintiërs heeft behoord. Dat op een of andere manier later deze twee stukken aan elkaar zijn vastgeplakt. Dat hoeft helemaal niet het geval te zijn, zeg ik er meteen bij. Maar je kunt wel voorstellen dat sommigen dat hebben gedacht. Eigenlijk komt Paulus hier terug op wat ook al eerder in deze brief elke keer een belangrijk thema was. Hoe ga je om met critici? Vandaag stuurde iemand mij ter bemoediging een woord toe van Churchill. En dat gaat ongeveer zo. Heb je vijanden? Mooi. Dan bewijst dat dat je tenminste ooit in je leven ergens pal voor gestaan hebt. Dat vond ik een boeiende. Hij schreef het ook ter bemoediging. Omdat er nogal eens wat scheldkanonades op het internet te vinden zijn. En ik zal niet altijd zeggen dat ik daar zelf niet ook mede schuld aan draag. Wie maakt er nou? Wie treedt in de publiciteit zonder fouten te maken? Maar hij schreef dat ter bemoediging. Als je vaak je nek uitsteekt, kun je ook vaak klappen verwachten. Maar als je je nek uitsteekt, niet uit dommigheid, omdat je je mond voorbij gepraat hebt, omdat je ondoordacht hebt gehandeld, maar je nek uitgestoken hebt, werkelijk omdat het gaat om iets belangrijks, laten de mensen dan maar kritiseren, is niet zo erg. Paulus, daarvoor gold dat nog 1000 keer meer. Paulus heeft zijn nek uitgestoken voor de zaak van de Heer Jezus. Hij zegt in de Efezebrief dat hij gevangen zit om de waarheid dat volk, dat de heidenen nu net als de joden toe mogen treden tot de gemeente van God op voet van gelijkheid. Die waarheid die had hem zijn vrijheid gekost. Daar zat hij voor in de gevangenis. We hebben gezien in de vorige hoofdstukken, dan vooral in hoofdstuk 3 tot 6, hoe Paulus zijn bediening verdedigt. Of eigenlijk alleen maar uitlegt wat hij nou werkelijk te verkondigen heeft. Zodat iedereen kan beoordelen of hij zoveel kritiek nou werkelijk verdiend heeft. Wat ik zo mooi vind in vers 1 is, ik vermaan u door de zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus. In de andere vertaling staat, ik vermaan u bij de zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus. Dat wil zeggen, dat roep ik in herinnering, zegt hij. Want hij wil eigenlijk zelf zo graag op critici reageren op een niet-vleeselijke manier. Ik weet hoe moeilijk dat is. Als ik zo'n criticus tegenkom, is mijn eerste reactie altijd, daar ga ik eens even flink tegenin. En dan ga ik daar zitten verzinnen. Ik zal u maar eerlijk vertellen wat mijn zwakheden zijn. En dan ga ik zitten verzinnen hoe ik dat nou stevig zal aanpakken. Ik herinner me een oude broeder, die schiet me nou ineens te binnen, die eens een keer iemand op bezoek kreeg en die zei, kijk eens hoe onheus ik bejegend ben. Dan had ik gedacht om deze brief te schrijven. Wat vindt u ervan? En die brief, de broeder las die brief door en zegt, nou dat is prima, die brief, dat heb je uitstekend gedaan. Je hebt dus flink gezegd wat erop staat. Oh, nou ja, dat is fijn, dan zal ik hem op de post doen. Nee, je moet hem niet op de post doen, ben je nou helemaal. Je hebt nou je gemoed gelucht, dus nou kan je hem weggooien. Je moet hem niet gaan versturen, ben je nou helemaal. Nou, zo gaat het bij mij dan ook. Ik denk er nog eens een dagje over en nog eens een dagje. En dan denk ik, nou nee, dat is niet de bedoeling eigenlijk. Zo moet je niet reageren. Niet likken op stuk. Eigenlijk verlaag je je dan vaak tot het niveau van je tegenstanders. Die het op, vaak op zo'n gemeente, althans volgens mij, op zo'n gemene manier doen. Niet altijd, maar vaak wel. En daarom gaat Paulus nu spreken over de wapens van de geest. Tegenover de wapens van het vlees. Heel belangrijk. En daarom begint hij maar om de Heer Jezus ons voor te stellen met zijn zachtmoedigheid en goede tierenheid. Goede tierenheid, daar zit ook het element in van vriendelijkheid. Welwillendheid naar andere mensen toe. Dat betekent niet dat de Heer Jezus altijd zo zachtzinnig was. Van de week sprak ik er ergens over dat hij in Lucas 11 uitgenodigd was bij een fariseer. En dan in het huis van die fariseer een donderpreek begint tegen die fariseeën. Denk je, nou is ook niet erg hoffelijk als je ergens uitgenodigd bent. De Jezus was niet per se zachtzinnig. Maar zijn kritiek was nooit gemeen. Was nooit lik op stuk. Was nooit vechten met dezelfde middelen als de tegenstander. Maar hij kon wel diep verontwaardigd zijn. Als het om de zaak van God ging. Kijk, daar heb je het al, hè. Als iemand ons kritiseert, dan komen we op voor ons eigen belang. En dan ben je eigenlijk sowieso altijd al verkeerd bezig. Als je reageert, dan moet het zijn om de zaak van Christus. En daarom moet je je ook 3, 4, 5 keer bedenken. En over die zaak in gebed gaan. Zodat je zeker weet dat er niet iets in doorklinkt van eigen belang. Van opkomen voor jezelf. Want dan ben je vleeselijk bezig. Want wij zijn helemaal niet belangrijk. We hoeven onszelf dus ook niet te verdedigen. Maar als de zaak van Christus in het geding is. Dan mogen we met net zoveel beslistheid reageren als de Heer Jezus dat deed. Als de zaak van zijn hemelse vader in het geding was. Dat grote beslistheid. Maar Paulus begint met zich dat beeld voor te stellen van de zachtmoedigheid van de Heer Jezus. Die beslist was, die kordaat was, nooit om het in hedendaags jargon te zeggen een watje, nooit zacht in die zin van hij liet maar over zich heen lopen. Nee, hij kon heel degelijk vertellen waar het op staat. Maar hij was nooit uit op zijn eigen belangen om zichzelf te verdedigen. Bij Paulus gaat het ook niet om zichzelf, om hemzelf. Het gaat om de zaak van de Heer. Wat zeiden die critici? Ik lees nou uit de NBV. Ik, Paulus, die me volgens zeggen zo bedeesd gedraag wanneer ik bij u ben. En alleen uit de verte flink tegen u doe. Ja, dat is zo typisch herkenbaar van het soort kritiek. Dat is wat we noemen op de man spelen. Als je zijn kritiek, als je zijn bediening wil aantasten. Dan is het heel effectief door hem in persoon aan te tasten. Nou ja, we zijn nog helemaal gebrekkige mensen. Dus er is altijd wel wat aan te merken. Maar soms is het ook heel onterecht. Ze zeiden, ach die Paulus, dat is maar een klein mannetje, dat zegt zijn naam al. Paulus betekent klein. Als die bij jullie is, dan gedraagt hij zich nogal timide, is geen indrukwekkende persoonlijkheid. Maar op een afstand, als die ver bij jullie vandaan is, dan kan die pittige brieven schrijven. Nou, wat een man zeg. Hij spreekt met twee monden. Althans, hij spreekt als die bij jullie is heel anders dan die schrijft als die ver bij jullie vandaan is. En Paulus reageert erop met te zeggen, dwing me niet dat als ik bij jullie ben, het zal laten zien hoe kordaat ik bij jullie kan zijn. En niet alleen maar op een afstand. Dwing me niet om hard te moeten optreden tegen die critici. Zoals het hier zegt, ik wil u bij de zachtmoedigheid en mildheid van Christus iets vragen. Zorg ervoor dat ik bij u niet streng hoef op te treden tegen die paar mensen die denken dat wij uit zwakheid handelen. Ik heb me dat zeker voorgenomen. Maar jullie kunnen me helpen dat het niet nodig zal zijn. Hij roept de anderen, de niet-critici, op tot bondgenoten in deze zaak. En dan zegt hij, en dat is heel belangrijk. Ik denk op te treden tegen sommigen die denken dat wij naar het vlees handelen. Als ze ons daarvan beschuldigen, kijk dan uit dat je niet reageert met datzelfde vlees. In mijn vlees is dat altijd aanwezig. Als ik mijn gang laat gaan, kan ik iemand verschrikkelijk neerzetten. Dat is niet goed. Ook als ik vleeselijk word aangevallen, moet ik geestelijk reageren. Dat is hondsmoeilijk. Daar heb je heel veel genade van de Heer voor nodig. Daar heb je echt voor nodig dat je je laat leiden door de Heilige Geest. En een nuchtere advies daarbij is dus ook al bedenk je 3 keer... en lees die brief nog eens 5 keer en 6 keer... en laat hem nog eens aan een ander lezen en slaap er nog eens over en lees nog eens de volgende dag wat je geschreven hebt. Wik en weeg elk woord. Reageer nooit vanuit je eerste emotie. Maar reageer zoals je naar beste inzicht denkt dat de Heer Jezus zelf gereageerd zou hebben. Volgens zijn zachtmoedigheid en goedertierenheid. Want al wandelen wij in het vlees, Paulus speelt hier een beetje met dat woord. Want wandelen in het vlees betekent hier niet wandelen in een vleeselijke gezindheid. Maar hij geeft aan, we hebben wel met het vlees te maken. We zijn nog in dit lichaam. En je kunt er hier wel bij denken, en ook die zondige natuur is daar nog in. We hebben nog te maken met het vleeselijke bestaan, maar wij voeren geen strijd naar het vlees. Wij voeren geen strijd volgens de principes van deze wereld. Vandaar dat de NBV ook zegt, wij leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De NBV is in deze ingewikkelde passages erg vrij, maar daardoor snap je het wel, dat is dan het voordeel. Het is wel meer parafrase dan vertaling, maar het is daardoor wel duidelijk. Want dit is precies wat het is. We zijn nog helemaal in dit wereldlijke bestaan opgenomen. Maar we willen ons nooit verlagen tot een vechten met de middelen van deze wereld. Want de wapens van onze strijd zijn niet die van de wereld. Zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God. En wat is hun bedoeling? Tot afbreking van bolwerken. Daarbij de overleggingen en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God afbreken en elke gedachte gevangen nemen tot de gehoorzaamheid van Christus. Wat is dit belangrijk? Geestelijke wapenen. Denk maar aan die prachtige passage uit Efeze 6 over de geestelijke wapenrusting. Daar vind je allerlei onderdelen die je moet aantrekken, maar van de dingen die je moet opnemen, die je dus ter hand neemt, daar heb je in je linkerhand het schild van het geloof, waar je helemaal achter kan verstoppen, zo'n groot schild, en rechts het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Dus aan de ene kant je geloof, daar kunnen al die brandende pijlen niks op doen. Als ik, dat gaat misschien uurlijk zo, kritiek kan heel erg zeer doen. Maar als ik verstopt ben achter dat grote schild van het geloof, dat is vertrouwen in de Heere God, dan komen al die brandende pijlen, die raken me niet, die raken mijn hart niet. Die botsen op dat schild van het geloof en daar doven ze uit. Mijn geloofsvertrouwen op de Heere God is het geheim om die brandende pijlen te smoren, zodat ze me niet kunnen schaden. En het tweede geestelijke wapen, dat is dat zwaard van de geest, dat is het woord van God. Denk erom, het woord van God kun je ook gebruiken als een zwaard van het vlees. We kunnen elkaar met bijbelteksten om de oren slaan. We kunnen daar elkaar aftroeven. De een weet nog meer bijbelteksten dan de ander. En dan wordt er niet meer gekeken, wat betekenen die teksten nou werkelijk? Wat betekenen ze in de samenhang waarin ze staan? Wat is hun geestelijke bedoeling? Dan ben je met het woord van God, met bijbelteksten bezig op een zeer vleeselijke manier te strijden. Dat is niet de bedoeling van de Heer. Het moet het zwaard van de geest zijn. Het zwaard van de geest betekent ook niet een zwaard van de geest zonder het woord. Dat heb je ook in sommige kringen, waar bijbelstudie niet zo hoog staat aangeschreven, maar waar men zegt, ik laat me leiden door de geest, en dan komen er allerlei dingen uit die helemaal niet met het woord in overeenstemming zijn. Dat is niet ook het zwaard van het vlees. Dus dan doe je dubbel verkeerd. Of we gebruiken het zogenaamde zwaard van de geest en laten het woord erbuiten, dan is het in werkelijkheid het zwaard van het vlees. Of we gebruiken wel het woord, maar doen het dan toch nog vleeselijk en dan ben je ook verkeerd bezig. Het is het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Het woord van God, geestelijk, met een grote G, geestelijk toegepast. Alleen zo kunnen bolwerken worden afgebroken. En dit is in de praktijk zo moeilijk. We weten allemaal hoeveel kerkscheuringen er in de laatste 100 jaar in Nederland zich hebben afgespeeld. En als je je daarin verdiept, dan word je daar erg verdrietig van. Bij al die kerkscheuringen ging het zogenaamd om de waarheid. Maar in werkelijkheid ging het zo vaak om botsing van grote persoonlijkheden. In werkelijkheid werd er zo vaak met zoveel vleeselijke argumenten gestreden. Zo laag bij de grond. Zo oneerlijk daardoor ook. Grote ego's waren daar aan het woord om zichzelf te handhaven. Wat is dat buitengewoon droevig. Het gaat om de bolwerken die zich tegen God verheffen. Maar wij zijn erg gevoelig voor de bolwerken die zich tegen ons verheffen. Maar daarvoor hoeven we niet te vechten. Strijden voor de zaak des Heren. Wat hebben velen zich daarin al bedrogen, die meenden voor de zaak des Heren te vechten en niet in de gaten hadden dat een groot deel van hun strijdlust hun eigen inzichten, hun eigen theorieën betrof. Ze vochten niet voor de zaak des Heren, ze vochten voor hun eigen reputatie, voor hun eigen status, voor hun eigen belang. Deze verzen zijn zo belangrijk. De wapens van de geest. De Heilige Geest, om bolwerken te slechten die tegen God worden opgeworpen. En alle gedachten, zoals het hier staat, aan God te onderworpen. En dat betekent voor ons, heel simpel, te onderwerpen aan het woord van God. Zoals de Bereërs dat deden. Bereërs, die hadden best in de gaten, die Paulus, dat is een hele vent. Nou, dat was het ook, een apostel van Christus. En toch staat er in Handelingen 17 dat ze alles wat Paulus zeide toetsten aan de schrift. Zeiden Paulus, Je kunt ons nog meer vertellen, maar we willen het eerst in de Bijbel nalezen of het allemaal klopt wat jij zegt. En dat is de houding. Ik word altijd doodbenauwd als iemand zegt, het moet wel zo zijn, want Arnold heeft het gezegd. Dat kom je wel eens tegen. En andere predikers zullen dat ook wel eens hebben. En dan lopen de koude rillingen me over de rug. Want dat is juist totaal niet wat ik wil of wat ik bedoel. Wat ik wil is dat mensen gebracht worden door de studering van de schrift. En dat mensen gaan zeggen, verdraaid, ja, hij heeft gelijk, zo staat het in de schrift. Maar dan is het niet omdat ik gelijk heb waar het wat belangrijk is. Maar dat ze gaan ontdekken, dit zegt het woord. En daar kan ik me ook in vergissen. Daarom moeten ze het grondig onderzoeken. Ik zeg wel dat ze zullen allerlei dingen zijn waarin ik mij vergis. Ik wou dat ik het nou wist, dan kon ik het corrigeren. Ik ben blij dat ik het straks voor de rechterstoel te horen zal krijgen. Of in de eeuwigheid, dan zal het allemaal rechtgebreid worden. Ik wou dat ik het nu al wist. Maar dat weet ik niet, anders zou ik het corrigeren. Dus daarom moet u naar de schriften gaan. En als u zegt, ja sorry Willem, maar ik ben toch tot een wat ander inzicht gekomen. Want dit lees ik in het woord. Ik zeg, nou als je dat kan verantwoorden uit het woord, is het mij best. En als ik heel duidelijk meen te zien dat iemand zich vergist, dan zal ik zeggen, maar heb je hier aan gedacht, heb je daar aan gedacht? Maar alle gedachten onderwerpen aan God. En dus aan het woord van God. Ik word al kriegel als ik iemand hoor zeggen, dat is een strijd met de belijdenis. Want dan zeg ik onmiddellijk tegen hem, dat kan best zo zijn, is het ook een strijd met het woord van God? Dat moeten we dan samen onderzoeken. Je bent pas een goede protestant als je ook alles in de belijdenis ter discussie durft te stellen om het te toetsen aan het woord van God. Hoe pijnlijk dat voor sommige mensen ook mogen zijn. Als je in strijd handelt met de belijdenis, wil dat nog niet per se zeggen dat je strijd en handelt, in strijd handelt met het woord van God. Dat moet onderzocht worden. Er moet over gepraat kunnen worden. Zo was het altijd de bedoeling. In de katholieke kerk is dat niet mogelijk. Daar is geen discussie over mogelijk. De traditie is heilig en onaantastbaar. In het protestantisme is dat niet zo. Principieel geldt dat nog altijd, hoewel in de praktijk vaak weinig van terecht komt. Alles wat ook in de belijdenisgeschriften staat, alles wat bij Calvijn staat of bij wat voor grote geesten dan ook, het moet getoetst worden aan het woord van God. Alle denken altijd weer onderwerpen aan God en zijn woord. Dat is een hele moeilijke opgave, want we denken al heel gauw dat we snappen hoe het in de Bijbel staat. We hebben heel gauw een bril op onze neus waardoor we het zien. Daarom is dit zo moeilijk. En Paulus zegt, kom maar op critici, ik vind het best, onderzoek me maar. Ik ben ook niet boven alle kritiek verheven, maar onderzoek of deze dingen zo zijn. Onderwerp ze aan God. Ik hoef mijn gelijk niet te halen, zegt Paulus. En elke dienstknecht van de Heer, als het goed is, zal datzelfde zeggen. Ik hoef niet gelijk te krijgen. Een dienst, je kunt dat ook zien, een dienstknecht die de mensen achter zichzelf aantrekt en ze horig maakt aan hem, is een sectariër. Hij maakt ze afhankelijk van zijn onderwijs. En hij maakt ze duidelijk, hij prent ze dat in, hij hersenspoelt ze, hier alleen is de waarheid. En bij allerlei secten die vandaag ook in het geding zijn, waar veel over gesproken wordt, ook in de kranten en in media, dan gaat dat zo. Daar kunnen mensen zich ook bijna niet meer aan onttrekken aan dat soort bewegingen. Ze zijn er helemaal in gevangen, want daar is het. Maar een goede dienstknecht van de Heer die zegt, nee, ik heb het niet. Het staat hier in het woord. Ik ben alleen maar een gids. Maar je zult zelf op zoek moeten gaan in dat woord om daarin je weg te vinden en te zien wat zegt de schrift. En niet wat zegt de gids. De gids legt je uit hoe je je weg kan vinden. De gids geeft je handreikingen over wat het betekent. Maar uiteindelijk moet u dat voor uzelf weten. Dat is een van de belangrijke ontdekkingen in de reformatie geweest. U bent zelf verantwoordelijk. Galaten 6 zegt, en straks voor de rechterstoel zal iedereen zijn eigen pak dragen. U kunt niet zeggen, ja maar de dominee zei het. U kunt niet zeggen, mijn man zei het. Dat hoor je ook nog wel eens een keer. Dat gaat gelukkig minder worden. Maar dat komt nog steeds voor. Ja, ik dacht mijn man, ja, dus nou ja. Of broeder zus of broeder zo zei het. Of ik heb het daar gelezen, dus ja, ik dacht zo wel. Nee, is misschien wel moeilijk voor u. Maar u bent straks zelf verantwoordelijk voor alles wat u gelooft hebt. U kunt zich nergens achter verschuilen. En dus moeten we dit niet alleen maar doen met onze tegenstanders. We moeten deze woorden in de eerste plaats op onszelf toepassen. We moeten ze zelf in praktijk brengen. We moeten beginnen om rigoureus het mes te zetten in ons eigen denken. En het lef te hebben steeds weer te zeggen, is dit wel zo? Is dit wel zo? Dat is de reden waarom ik sommige dingen anders zie dan vroeger. Ik kan u een paar voorbeelden noemen van mensen in dit land die gezegd hebben, sinds mijn 20e heb ik nooit meer mijn mening hoeven te veranderen. Dat vind ik verschrikkelijk. Als je 70 bent geworden en je zegt, de laatste 50 jaar heb ik nooit meer mijn mening hoeven te veranderen, dan heb je dus totaal niks bijgeleerd. Hoe kan iemand met 20 zijn hele denken al gevormd hebben? Het is absoluut onmogelijk. Het is één stuk zelfveroordeling als mensen dat zeggen. Niemand kan dat. Een psychiater heeft geschreven, een christenpsychiater in het land, een mens wordt tussen zijn 30ste en zijn 35ste volwassen. Nou, er zit een heleboel in. Met 20 kun je nog lang niet in zo'n ingewikkeld iets als de waarheid van God al helemaal je weg gevonden hebben. Dat betekent alleen maar dat je klakkeloos overgenomen hebt wat je is voorgehouden en dat je klakkeloos je hele leven in die route weg verder gaat. Al ben je professor geworden. Dat is verschrikkelijk. Augustinus heeft aan het einde van zijn leven een boek geschreven, Retractationes in het Latijn geheten, waarin hij alles opzond waar hij zijn leven anders is over gaan denken. Dat vind ik een moedige zaak. Dat is een dik boek geworden. Toen dacht ik zus, maar ik studeerde door en ik studeerde door en ik leerde door, ik leerde door en ik ging opnieuw naar dat woord, ik ging opnieuw naar dat woord. En toen dacht ik, nee, het is toch meer zus, het is toch meer zo. En hij beschreef er in zijn ontwikkelingsweg hoe je blijft groeien en hoe je blijft jezelf corrigeren. Dat moet ook zo, want als je constant bereid bent je eigen denken gevangen te geven onder de gehoorzaamheid van Christus, zul je jezelf elke keer moeten corrigeren. Zul je ook moeten beleiden, ik heb dat toen en toen zo geleerd en dat was verkeerd. Ik heb dat verkeerd gezien. Ik heb in feite, vooral als je jong bent, Ik heb in feite alleen maar mijn leermeesters nagepraat. En een heleboel dingen hebben die het goed gehad. Maar in sommige dingen kom ik nu tot het inzicht dat ze het niet zo goed gezien hebben. Je blijft groeien. Dit beginsel moet elke christen in de eerste plaats op zichzelf toepassen. Afbreking van bolwerk, ook in je eigen geest. Daarbij de overleggingen, zegt Paulus, en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Afbreken en elke gedachte gevangen nemen tot de gehoorzaamheid van Christus. En er staat zelfs bij en gereed staan elke ongehoorzaamheid te wreken wanneer uw gehoorzaamheid vervuld zal zijn. Paulus is dus niet alleen maar positief bezig zich aan Christus te onderwerpen in al zijn kennis van de waarheid, maar hij wil ook elke ongehoorzaamheid onmiddellijk aan de kaak stellen. Paraat staan om anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen. Dat had hij natuurlijk met apostolisch gezag. Kon hij dat doen en dat deed hij af en toe ook. Dan zei hij het ronduit waar het op stond. Vers 7, zie nu eens de feiten onder ogen. Wanneer iemand er zo van overtuigd is dat hij Christus dient, moet hij goed bedenken dat ook wij dat doen. En daarmee ronden we het af. Eigenlijk is dat al het begin van het volgende gedeelte. Wat ik hiermee zeggen wil, wat ik eruit lees, is begin nou eens die ander serieus te nemen. Begin nou eens ervan uit te gaan dat die ander ook oprecht de Heer dient. Want is het al vaak gebeurd dat als mensen op iemand stuiten die zich als christen voordeed, maar een andere mening had, dat ze zo overtuigd waren van hun eigen gelijk dat ze niet zich konden voorstellen dat die ander dat oprecht meende. Die ander, ja, die moet dan toch waarschijnlijk de waarheid onder druk op een of andere wijze. Dat bestaat toch niet dat hij dat niet zo ziet wat wij wel zien en wat voor ons zo volkomen duidelijk is. Dan ga je verkeerde motieven bij die ander veronderstellen. Zo overtuigd ben je van je eigen gelijk. Dat als een ander het niet ziet, dan moet hij wel verkeerde motieven hebben. Nee, ik werd eens een keer aangevallen na een lezing door iemand in het openbaar. Waarom hou je nooit eens lezing over de doop? En toen zei ik, en welke mening had u dan wel vertegenwoordigd gezien willen hebben? De Bijbelse natuurlijk, riep hij. Ja, ik zei, daar schieten we dus niks mee op, broeder. Dat is nou juist het punt. Daarom hebben we daar zoveel problemen mee. Welke is de Bijbelse? Maar voor deze man was het zo evident wat de Bijbelse was. Ik weet tot op vandaag niet wat hij bedoelde, welke van de twee. Maar hij was zo overtuigd daarvan dat hij vond dat iedereen rieksigloos de kant geschoven moest worden die dat anders zag. En ik heb dat vaker meegemaakt. Als iemand dat anders ziet dan zij het zagen over de doop, maar het maakt niet uit welk onderwerp het is, dan moet die andere wel onzuivere bedoelingen hebben. Dat is een van de redenen waarom er zoveel geestelijke kerkelijke strijd is, zoveel scheuringen zijn. Je begint met motivatie van de ander in twijfel te trekken. Begin er nou eens vanuit te gaan, en dat kost een hoop mensen ontzettend veel moeite hoor. Begin er nou eens vanuit te gaan dat die ander oprecht meent, dit is wat de schrift zegt. oprecht meent, dit is zoals we de Heer moeten dienen. Het lukt je op bepaalde thema's bijna niet. En probeer het nou toch eens. Paulus past het op zichzelf toe. Gaan we nou eens vanuit critici dat ook wij de Heer dienen. Maar ik zou tegen u ook willen zeggen en ook tegen mezelf. Ga er nou eens vanuit wat anderen betreft dat die ook de Heer willen dienen. En dat zij het echt menen dat het zo is zoals zij het zien. En ga nou niet meteen denken dat ze verkeerde motieven hebben als ze het anders zien dan u. Natuurlijk, dat is onbevredigend. Kan dat dan dat mensen met de beste motieven echt oprecht denken dat de schrift het zus leert terwijl de anderen geloven dat het zo is? Ja, dat kan. Er zijn talloze voorbeelden van te noemen. En daarin elkaar te aanvaarden en elkaar te verdragen. Neemt elkaar aan, zegt Paulus in Romeinen 15, vers 7. Zoals Christus jullie heeft aangenomen. Ook al is de een zwak en de ander sterk. Al heeft de een deze opvatting en de ander die. Al is de een strenger in de leer en de ander ruimer in de leer. Aanvaard elkaar. En alles wat daar aan tekort schiet is sectarisme. Is een neiging om je terug te trekken met een club gelijkgezinden. Of dat nou een grote kerk oplevert of een kleine gemeente, dat maakt niet uit. Het is sectarisme. Je kruipt in je eigen holletje terug met gelijkgezinden tegenover de anderen die het verkeerd zien. Goed, daar hopen wij de volgende keer verder mee te gaan. Eigenlijk zei ik al, is het beginvers van het volgende gedeelte. Er waren geen ingewikkelde leerstellige problemen vanavond. Maar o, zo belangrijke praktische principes voor ons geestelijk leven. God zegene zijn woord.